voordelen van mensen die niet kunnen stilstaan. En als je zoveel jaren in het onderwijs hebt gestaan, dan ben je een beetje gevormd en ook een beetje misvormd. Ik weet niet, onze broeder zit ook in het onderwijs en stilstaan, dat is een van mijn moeilijkste dingen. En daardoor is het rondlopen en zeker nu met de uitvinding van, powerpoints en nu zijn smartborden op school. Dan zit je constant te tikken en te doen en het is niet anders. En daarom is zo'n ding eigenlijk wel een goede uitvinding. Adonai, Adonai, dat was het laatste wat we zongen. Dat is prachtig, hè? Adonai. Jullie weten wat dat betekent, Heer. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Zeker bij de Joden. Die spreken de naam van God, het vierletterwoord, het tetragrammaton heet dat niet uit, want dat is zo heilig. Ze weten ook eigenlijk niet heel precies exact hoe ze het moeten uitspreken. En om geen misverstanden op te roepen, spreekt men gewoon het woord Adonai uit. Dus een van de meest belangrijke woorden die de Joden leren vanaf kleins af, en ze hopen daarmee te mogen sterven, als laatste woorden is, hoor Israël, Deuteronomium. De Heer is onze God, de Heer is één. En daar staat het woord Yehawah in, maar dat spreken ze niet uit. Ze zeggen Shema Israël, dat is zo belangrijk, Shema Israël. Adonai, er staat Yehawah, maar ze spreken uit Adonai. Eloheinu, onze God. Adonai, Yehawah staat eruit, maar ze spreken Adonai uit. Echad, uit respect. Adonai, zo'n bijzonder woord. Goed, vanmorgen, Lech Lecha. Ja, sorry. Af en toe moet een beetje, vind ik het een beetje uitdagend om wat Hebreeuwse woorden. Hè. Dat is hier Lech Lecha. U weet de Hebreërs of de Joden liever lezen van rechts naar links. En die puntjes, dat zijn de medeklinkers. En die puntjes zijn de klinkers, die zijn in het later gekomen. Joden hebben eigenlijk dat niet nodig. Maar goed, als ze dat zien staan, Lech Lecha. Dat zegt ons niks. Tenminste, de vraag is vanmorgen, heeft iemand enig idee wat dit betekent, Lech Lecha? Dat wordt ook niet verwacht. Want daarom heb ik iets te vertellen. He? Dat is ook de bedoeling. He? Lech Lecha, he? Dat is de transcriptie, dus de Nederlandse vertaling. Lech Lecha. Dat is zo'n belangrijk statement. Het komt maar twee keer voor in het boek Genesis. En het is zoveelzeggend. Maar dat is niet erg. Ik denk dat de volgende wel jullie zullen herkennen. De volgende dia. Wacht, ik heb toch het doen. Dat is goed. On. Ja. Oh. Jullie weten wat dat is, denk ik wel. Hè? Ik ben daarin geen specialist. Wat zei het? Een olifant? Ja, het lijkt erop. Ja. Dat is goed. Een olifant. Nee. Ik weet niet of het een witte of een grijze is. Maar dat is een neushoorn. Een aantal maanden terug was er een broeder die gebruikte dit voorbeeld over dieren en bijzonder dit voorbeeld van de neushoorn. En ik was daar wel door aangegrepen. En hij gebruikte dat om een statement te maken. En dat ga ik eventjes toelichten. En zo'n neushoorn, dat heeft een aantal kenmerken die toch wel heel bijzonder zijn. En hij gebruikte dat als voorbeeld om de kracht van het geloof van de eenling, zoals iedereen hier apart zegt, een beetje te demonstreren. Zo'n beest, dat is een enorm beest. En zo'n mannetjesneushoorn, weegt ongeveer 1600 kilo. Ja. En dat is ongeveer 1,80 meter hoog. Bijna zo hoog als de kik. Hè. Dat is toch wel... Goed. Indrukwekkend. Ik ben niet indrukwekkend, maar zo'n beest wel. En dat zijn maximum snelheid 50 kilometer per uur. Dus dat is sneller dan onze snelste 100 meter loper die we ooit hebben gehad. Met andere woorden, als zo'n ding achter je zit, dan is er maar één... Eén regel van, loop harder. Als zo'n beest, als zo'n gevaarte op je afkomt, Dat is onvoorstelbaar. De kenmerken van zo'n neushoorn zijn toch wel spectaculair. Want hij heeft een uitstekend gehoor. En een uitstekende geur. Zelfs kilometers ver. Hij ruikt je op afstanden. Maar er is één nadeel, tenminste voor dat beest. Je ziet, hij heeft maar kleine van die piezenwiese oogjes. Hij ziet niet goed. Hij kan maar ongeveer 1 meter of 10 ver kijken. En dan nog kan hij niet, voor zijn eigen instinct, kan hij niet uitmaken het verschil tussen jou of een stuk stronk, boomstam die daar staat. Ja? Daarom is het misschien verstandig als jij in zijn zichtveld komt, van gewoon stil te staan en niet te bewegen. Bij misschien een boomstronk en denk ik van ja, ik ga me daar niet op wagen. Hè? Maar als je beweegt of doet en ja, de geur, ja goed. Dus dat is het verschil. Dat beest heeft een enorme geur en een enorme, zeg maar, gehoor. Maar zijn zicht, dat is erbarmelijk. En ik ga daar zo iets meer over vertellen. Maar dat gebruikte hij als demonstratie voor de kracht van het geloof kan zijn als een neushoorn. Je denkt van zo'n log beest, misschien vind je een mooi beest, vindt een raar beest. Maar als zo'n beest in beweging komt, oho. Ja. Nu, het mooie ervan was, het mooie ervan is.
Ja, dat is duidelijk. Zoveel lawaai maakte niet.
Maar ik kwam met het volgende, en dat vond ik wel gezegd. Dat is nu één neushoorn. Maar weten jullie hoe een groep neushoorns hoort? Ah, ik heb een zaad ook, maar goed, dat heel vriendelijk bedankt. Merci. En weet je hoe dan een groep neushoorns heet? Nu, laten we een klein testje doen, want dit hij ook. We houden van dieren. We hebben zelf thuis een SB in de auto, onze Golden Retriever. Maar goed, ik zal een paar dingen tonen. Dat is niet zo scherp het beeld, maar goed, dat zijn een paar katjes. Ja. Hoe heet men poezen of katten? Kittens. Maar een groep kittens is een meute. Ja, je ziet het DNA van lesgever. Dat kan ik niet wegdoen. Hè. Het volgende, dat zijn leeuwen. Het is niet zo duidelijk misschien. Maar hoe heet men een groep leeuwen? Een troep leeuwen. Ja, je leert altijd wat bij, hè? Dat zijn everzwijnen. Dat heet, ja, ik moet ook allemaal in. Dat heet men een rotte wilde zwijnen. Een rotte. Ja. En dat zijn wolven. Dat is niet zo duidelijk. Een roedel. Zie je dat? Volgende. Dat zijn ganzen. Zeer goed. Wauw, schitterend zeg. Een toom. En dat zijn uilen. Weet je hoe men een groep uilen noemt?
Parlement.
Zeer goed. Een parlement. Ja. Het is geen indirecte verwijzing naar onze wijzen van het land. Hè? Ons parlement, een groep uilen. Ja, dat is wel bijzonder. Hè? Maar nu komt het. Hoe noemt men een groep neushoorns? Dus dat heb ik geleerd van die broeder. Dat is wel bijzonder. Dat heet men een crash. Een groep neushoorns is een crash. En het Engelse woord crash, je weet wat betekent. Voilà. Dus hij zei, mensen, de kracht van het geloof als eenling of als een gemeente in het werk en in dienst van God, dat kan zijn als een crash. En dat is inderdaad zo. Wat God doet via zijn woord, via zijn geest, dat kan enorm zijn. We lezen allemaal de verschrikkelijke berichten vandaag over wat er in Israël gebeurt in de Gazastrook. Maar mijn vrouw merkte op, en ik hoor het in het gebed van onze broeder ook vanmorgen. Het gekke is dat er ook zoveel moslims tot bekering komen vandaag. Kun je dat voorstellen? De crash van het geloof van God in deze wereld is enorm. En het gaat niet over enkelingen, maar ook over honderden, duizenden mensen. Die ook via gezichten en dromen dingen zien. De kracht van het geloof is als een crash. En dat vond ik bijzonder. En hij haalde een paar voorbeelden van een paar mensen in, kort en allemaal. En hij noemde terloops even Abraham. Abraham als eenling. Een zoon uiteindelijk, nog heel veel ups en downs kreeg hij, de beloofde zoon. Maar uit Abraham is er een volk, is er een natie voortgekomen. Niet te tellen, niet te tellen. Ja, een crash. En ik wil het hebben vanmorgen even over Abraham. Want het woordje lech lecha, die twee woorden, gaat over deze man. Laten we dat een keer lezen. De Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit. Ik kom er straks op terug, maar dat is het Hebreeuws lech lecha. En het bijzondere is, en ook het jammer soms, dat je in de oorspronkelijke taal van het Hebreeuws en het Grieks dingen niet altijd letterlijk kunt vertalen, want dan heb je meer woorden nodig. En op het moment dat je met een vertaling bezig bent, mag je geen inlegkunde doen. Begrijp je wat ik bedoel? Je hebt maar één woord om een ander woord mee te vertalen. En daarom is het zo bijzonder als je wat van die grondtalen kent. Ik heb het geluk gehad om te mogen studeren, het Grieks en het Hebreeuws. Ik ben geen grote specialist erin, maar ik heb voldoende kennis meegekregen om het onderscheid te zien. En ik vind het zo belangrijk, dat is een van mijn betrachtingen, om in de gemeentes mensen wat bij te leren. Om moeilijke dingen op een eenvoudige manier uit te leggen. En daar de rijkdom van Gods woord te leren ontdekken. En ik kan je verzekeren, als je het woord van God iedere dag mag leren bestuderen, staan er dan zo'n fantastische dingen in. Mensen. Je hebt veel te weinig aan één leven om dat allemaal te beseffen. Ga uit uw land, uit uw familiekring. En uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En dan komen er zeven zegeningen. Ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen, uw naam groot maken. U zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt zal ik vervloeken. En u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En toen ging Abraham weg zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok nu. Hij vertrok uiteindelijk eerst uit Ur der Chaldeeën, kom zo ook op terug. En een andere tekst uit het Nieuwe Testament, uit Galaten. Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij, die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Wij zijn naar het geloof kinderen van Abraham. En vandaar ook, Abraham is een blauwdruk, is een voorbeeld voor ons. Maar op welke manier? En dat is een uitdaging. Lech lecha. Ga uit. Ga uit. Laat ik het eventjes. Dat is de beste vertaling. Trek weg en ga met jezelf op zoek naar jezelf. Maar dat kunnen ze niet erin zetten, hè? Ik bedoel, begrijp je nu waarom dat vertalers het soms zo moeilijk in hebben om te zeggen, wat gaan we nu zetten voor woord? Dat is de beste vertaling. Maar ja, je hebt maar twee woorden dat je mag gebruiken. Dat is toch heel iets anders, hè? Trek weg en ga met jezelf op zoek naar jezelf. Maar je moet je familiekring verlaten, het huis van je vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Je weet, met hetgeen wat we traditioneel leren over Abraham, valt wel op een aantal dingen. Hij is de aartsvader, de grondlegger, ook van het Jodendom. Maar opvallend is, hij wordt niet zo'n heldenrol toegemeten. Hij is niet de Mozes, de wetgever en de bevrijder. Hè? Hij is ook niet de profeet die de confrontatie aangaat met de koningen en de tijdgenoten. Hij is eigenlijk iemand die altijd een beetje rustig op de achtergrond verblijft. Soms een beetje in druk staat. En mensen zoals wij, als die in Egypte moet gaan vanwege de hongersnood, is die bang dat hij zijn vrouw heeft. Pas door dat hij een mooie vrouw heeft. En hij komt in dat land Egypte en hij denkt, oh, laat ik dan maar niet zeggen dat ze mijn vrouw is, want ze gaan ze hier achterhouden en gaan ze mij doden. Ja, ik ga maar zeggen dat ze mijn zuster is. Een leuntje om best wel. Nu, eigenlijk is het zijn halfzuster. Dus je zou kunnen zeggen, heeft eigenlijk ook niet echt gelogen. Nou ja, dat is maar voor de specialisten om het uit te maken. Maar goed, als je het plaatje bekijkt, denk ik dat we allemaal wel graag diep in ons hart een beetje zouden willen lijken op die Abraham. Een zachtmoedig iemand, vriendelijk, hoffelijk. Hij is een toonbeeld van gastvrijheid. Weet je wel, als die drie vreemdelingen daar, de engelen gods bij hem komen, dan ontvangt hij ze. Oh, kom binnen, een gele maaltijd enzovoort. Hij heeft naastliefde. Ja. Hij komt op, ik weet niet of je dat kent, dat verhaal, in Sodom en Gomorra. Dat is een wildvreemde, verdorven plaats. Maar hij bidt en hij vraagt God, alsjeblieft, als er 50 zouden zijn, zou je toch die stad beter niet sparen. Als er 40 zijn, wat een naaste liefde voor de vreemdeling. Fantastisch. En toch wel een bijzonder iemand. Abraham. We zouden er wel een beetje op willen lijken. En dan, als hij uiteindelijk na zoveel jaren zijn zoon heeft, zijn beloofde zoon, moet hij hem nog offeren, ook kan je dat voorstellen. En dan doet hij dat, en hij doet dat met enorme pijn aan het hart. Maar ergens heeft hij diep, en Hebreeën laat dat zien, diep in zijn hart, God zal hem wel weer opwekken. Hè? Maar nee, hij moet hem niet offeren. Integendeel, zegt God, je moet hem koesteren. God wil niet dat wij onze kinderen opofferen, maar juist hen opvoeden in liefde. Want dat is juist het beeld dat God wil duidelijk maken, ook vandaag in zijn relatie met Abraham. Ga uit uw land, lichtelijk ga, en laat je familie achter, de hele, zeg maar, familiekring, het land. Nu, het hele bijzondere van Abraham is, hij wordt aanzien bij de Joden als de eerste monotheïst. Er is bij de Joden een verhaal, ja, dat staat in de Midrash, Talmud. En dat zegt dat de vader van Abraham, Terach, die had een winkeltje in het Ur der Chaldeeën. Misschien kan ik dat wel tonen. Daar aan de rechterkant zie je dat dat is eigenlijk Ur der Chaldeeën, dat is Irak. Bij de Tigris en de Eufraat zie je daar een beetje. En hij heeft daar een winkeltje van afgodenbeelden. Ja, in die tijd was het ook zo dat er heel wat afgoden waren. En hij had een winkeltje, zeggen de Joden. En allemaal beelden. En Abraham, die had al gauw door, ja, dat klopt hier niet. Dus Abraham kreeg die keer op een dag de opdracht van, jij moet een keer op de winkel passen, ik moet hier weg voor een paar dagen, zei zijn vader. En wat dacht Abraham nu? Ik ga wel duidelijk maken aan mijn vader dat dat allemaal niet klopt. Goed, zijn vader komt terug. En wat ziet hij? Dat er nog een paar beelden recht staan en de rest is allemaal kapot geslagen. Dat heeft Abraham gedaan. En zegt zijn vader, wie heeft dat gedaan? Zegt Abraham, waarschijnlijk een van die andere afgoden hier, de sterkste zeker. En zegt zijn vader, je gelooft dat zelf nog toch niet zeker? Maar precies, zegt Abraham, ik geloof daar niet in. Dat is een beetje de traditie bij de Joden. Hè? En zo heeft Abraham duidelijk willen maken, we moeten hier weg. Hè? Dat is het idee. Nu, het is zo. Ga uit. Kom tot jezelf, maar verlaat je familie, het huis van je vader en het land. Dat is nogal wat. Je moet rekening houden. In de dagen van Abraham was familie, dat was het belangrijkste die je had. Dat was zogezegd de klan. Ja? Want politie, justitie, zoals wij vandaag kennen, bestond niet, hè? Dus je moest, als er iets was, moest je als familie samenkomen, je verdedigen, opkomen, zorgen voor elkaar en zelfs beschermen. En dan zegt God, trek maar weg daaruit, ga maar naar het land dat ik je wijzen zal. Dat is nogal wat. En uiteindelijk doet hij dat. Nou ja, hij doet dat en neemt toch zijn vader mee. Dat is ook een beetje een traditie bij de Joden, dat je zorgt voor je familie. En je gaat je vader en je moeder begraven ook. Zorg voor de familie. Vandaar dat hij waarschijnlijk zijn vader heeft meegenomen. En vertrok hij vanuit het Ur der Chaldeeën naar Haran. Zie je het? En zijn vader is daar overleden. En heeft hij hem moeten achterlaten. Uiteindelijk wel. Maar dan had hij nog zijn neef Lot mee, zie je het? Uiteindelijk heeft hij zijn neef Lot ook moeten achterlaten. Het zijn allemaal stappen geweest in zijn leven. Stappen die hem voorbereiden op het volgende. Ja. En hij gaat in volledig vertrouwen op weg. Net zoals die neushoorn. Die neushoorn die niet ver kan zien. Ja. En eigenlijk daardoor onzeker wordt. En hij wist eigenlijk niet hoe zijn levensweg zou verlopen. Maar had wel de belofte. God zal ons tot een groot volk maken. Een stappenplan. Ga uit en kom tot jezelf. Dat is eigenlijk de beste vertaling. Lichtlega. De Joden hebben daar, de wijsgeren, hebben daar een mooie uitleg voor. Ze zeggen, ja, als je die opdracht krijgt, dan moet je leren vertrouwen dat God niet alleen daar in zijn plaats, waar die woont, is, maar dat God overal is. En daarom zegt God, ga maar. Overal waar jij gaat, daar ben ik. Ik ben de God van hemel en aarde. Anderen zeggen van, verlaat je woonplaats en kom tot jezelf. Met andere woorden, maak eens een reis naar je innerlijke ik, naar je diepste ziel. Dat is ook een uitleg. En een andere uitleg is, je moet op een gegeven moment, als je God wil ontmoeten in je leven zoals hij werkelijk is, moet je je natuurlijke bronnen van je identiteit achter je laten. Dat is nogal wat. Er is een Joodse geleerde, een rabbi, hij is overleden. En Jonathan Sacks, hij was de hoofdrabbijn van Engeland geweest. En hij zei, hetgeen wat God je bedoelt en opdracht geeft aan Abraham met lichtlega, laat alles achter wat voor een mens voorspelbaar is, hem onvrij en begrensd maakt, verlaat die sociale krachten, de familiedruk en het milieu waar je geboren bent. Amai, dat is nogal wat, hè? Dat is eigenlijk de diepste betekenis van lichtlega. Maar zoals ik zei, je familie verlaat in die tijd, dat is nogal wat. Vandaag gaat dat misschien een beetje makkelijker, maar dat is toch nog belangrijk, hè? Ik hoorde zo vaak bij studenten, leerlingen van mij, wat vind je belangrijk in je leven? En dan mochten ze altijd top 3 doen, hè? Dat was dikwijls een keer een vraag. En bij die top 3 stond altijd familie. Ja. En nu krijgt Abraham van, je moet daar los van komen. Nee. Laat ik dat een beetje plaatsen. Dus niet omdat je daarmee moet breken, maar God bedoelt daar toch iets anders mee en toch duidelijk iets. Wat is de situatie hiervoor? Dat is een beetje een Google-programma. Dan zie je ongeveer de reis die gedaan is. Dat is ongeveer een kleine 2000 kilometer. Je moet rekening houden. Daar zijn knechten bij, daar zijn kudders bij. Dat is allemaal niet vanzelfsprekend zoals vandaag. Dat is echt een hele reis, hè? Een niet ongevaarlijke reis, hè? Goed. Nu ja. Wat is de context? Kijk, de context is... Sorry, ik moet een beetje verder doen. Dat is Genesis 11. Dus Genesis 12, daar staat, ga uit uw huis. En in 11, in hoofdstuk 11, lezen we dan nog iets bijzonders. En dat gaat over de stad Babel ook voor een stuk. Babylonië, Babel. Ja, het Ur der Chaldeeën. Kijk eens, daar staat er voor in het. Laten wij een stad bouwen voor ons. En een toren waarvan de top tot in de hemel bereikt. En laten we voor onze naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. En toen daalde de Heere God neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dat is het begin van wat gij zij gaan doen. En nu zal niets wat van zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Onmogelijk zijn. Dat is de context. Daarnet voor. De hele streek waar Abraham leeft, het Ur der Chaldeeën, daar ligt ook in de buurt de oude stad Babel, maar het heeft veel meer. Babylonië. En Babel is een stad die eigenlijk ten diepste ook duidelijk maakt een agressie tegen de God des hemels. Het was zo dat Nimrod, de koning van Babel, had zich voorgenomen, en dat is een ander geschiedschrijver die dat beschrijft, omdat de wereld was veroordeeld door de zondvloed, had Nimrod gezworen, dat zal ons nooit meer overkomen. En daarom wilde hij ook een toren bouwen. En hij zegt, ik ga daar boven staan. En je zag stilaan de agressie weer van de mens naar boven komen. En dat is de hele context. Ze wilden voor zich een naam maken. En een naam maken, dat heeft een heel bijzondere betekenis. Als Adam, een van de opdrachten was, de dieren een naam geven. En dat is een uitdrukking die wil zeggen, als jij iets een naam geeft, dan heb je daar macht over. Daar sta je daarboven. Vandaar ook die uitdrukking, een naam maken. Ja? Ze durfden God te tarten. En Babel is een stad geworden, de naam Babel trouwens heet Poort van de Godheid. Waarin, Babel was een stad waar de geestelijke duistere machten zich thuis voelden. Er werden daar allerlei goden aanbeden, de zonnegod, kinderoffers waren daar schering en inslag. Ik noem er maar een paar, Merodach, de opperste god van de Babyloniërs, Marduk. Ja. Hij droeg ook de titel Bel, ja, Bel, ja. Ook Nebo, een andere god, afgod. Denk ook aan Nebo, ook de naam Nebukadnezar. Zie je het daar allemaal in? Ja? En Shamash, dat was de zonnegod. Noem maar op. Het was eigenlijk een ene al protest tegen de god van Abraham, Isaac en Jacob dan later. Maar Abraham, en daarom uit die hele context van die sfeer van Babylonië, roept God Abraham. En God maakt eigenlijk duidelijk, jij moet uit die hele context. Jij moet uit dat wereldje vandaan. En zo ervaren wij dat toch ook. Als je christen wordt, is het vaak niet zo dat je dan ook een wereld, een andere wereld, een stuk wereld achter je moet laten? Soms kan dat pijn doen. Familie die in opstand komt, kinderen, vrienden die zeggen, wat ga jij nu doen? Wat voor rare ding ben jij mee bezig? Ja? Je hoeft niet te breken met die familie, maar je voelt wel dat je een stop moet doen, een stap. Net zoals Abraham een stap moest doen. Hij moest uit die context, dat zei God, je moet tot jezelf komen. En als je tot jezelf komt, betekent dat dat je duidelijk wordt voor jezelf dan, ik moet op mijn knieën gaan en er is iets aan de hand. Je wordt bewust van de zondigheid. En Abraham moest dat ook worden. De zondigheid van de wereld waarin hij leeft. Nu, in de psychologie, de moderne psychologie, die komt soms een beetje achter, maar gek genoeg, die haalt ook dingen uit die Bijbelse waarheden. Ze noemen dat in de moderne psychiatrie ook wel eens de familieopstelling. Ja, dat is een Bert Hellinger. Dat is iets dat... die man is een aantal jaren geleden, maar die heeft dat ook een beetje geïntroduceerd. En die zegt, dat het onderzoek van jouw persoonlijke emoties en de patronen van de familie waar jij uit komt, dat die invloeden wel eens voor een groot stuk je manier van denken en voelen bepalen. En dat dat soms onbewust generatie op generatie wordt doorgegeven. Je kent dat wel, hè? Je kent dat wel. Bepaalde zaken die gebeuren. Iedere keer dat je soms in je leven op dezelfde problemen stuit. Ja? Families waar iedere keer bepaalde ruzies naar boven komen. Sommige mensen hebben gevoel van minderwaardigheid. Dragen ze dat mee, die misschien uit families komt. Bindingangst, spreekangst. Anderen die de lat al de keer te hoog leggen. Soms opvoedingsproblemen. Financiële problemen. Verslavingsproblemen. Je ziet bij bepaalde families dat daar een soort bijna patroon in zit. Ik heb dat gezien bij leerlingen, studenten. Dat hun ouders en zelfs hun grootouders in een bepaald patroon zitten waar ze niet uit raken. Vader, grootvader verslaafd aan drank. Vader ook plots. En die kinderen, of in armoede terechtkomen. Die in die cirkel vastzitten en daar niet uit raken. Of die bepaalde zaken meedragen. Dat kan met ziekte zijn, maar ook een gevoel van ja, omgaan met besluiteloosheid. Dat noemt men familieopstelling in de moderne psychiatrie. Maar maak je geen illusies, het is al lang bekend hoor. God spreekt in Numeri en Exodus over bepaalde zaken en zonden en ongerechtigheden die in bepaalde families kunnen voortkomen. En zelfs tot in het derde en het vierde geslacht kunnen nablijven werken. Kom je dat bekend voor? Denk ik wel, hè? Abraham, die moet... Hier heb je Babel. Je kent wel al die mooie beelden. Tenminste, allerlei vormen van. Hè. Maar het is zo dat Babel uiteindelijk altijd in de Bijbel een doodlopende weg voorstelt. Een weg die uiteindelijk in ellende en verlorenheid uitmondt. En wat Abraham moet doen, hij moet zich losmaken. En uiteindelijk moet hij zo ver gaan, dat hij zelfs zijn enige zoon, de beloofde zoon, zelfs ook daar afscheid van moet nemen. En dan komt hij waarlijk tot zichzelf. Leg, lega en kom tot jezelf. Op een gegeven moment komt er een moment in je leven waar je helemaal alleen staat. En familie en vrienden zijn belangrijk. Maar jij, ik alleen kan maar de beslissing nemen om God te volgen of niet in ons leven. En dan kan een familie daar in positief of negatief in bijdragen. Maar uiteindelijk is het u en mijn beslissing om de Heere te volgen. Maar we zien niet ver vooruit. En maar God zegt stappen nemen. We hebben een levensplan, maar we hebben het niet altijd van tevoren gekregen. Ja. Geen kalme reis is ons beloofd, maar wel een behouden aankomst. Je ziet dat vaak op tegeltjes staan. Hè. Om het een beetje concreter te maken. Aan de ene kant is familie zo belangrijk. Ja. De bedoeling is om tot dit te komen. In Matthäus 11. Komt allen, zegt Jezus op een gegeven moment naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben, nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht, mijn last is licht. Er is een juk te dragen, maar dat van de Heer is licht. En er is een leven dat niet altijd makkelijk is. Maar God wil dat we tot een rustpunt komen in ons leven. Dan kun je alleen maar in deze woelige wereld alleen bij hem vinden. In stilte. Dat rustpunt. En er is heel wat onrust in de wereld vandaag. Je wordt er moedeloos van als je het journaal volgt. En je denkt van, wat gaan ze nu weer weten over Oekraïne, of over Gaza en Israël, en over hier en over daar, en persoonlijk probleem, en noem maar op. Ik had op een gegeven moment collega's op school, en die kwamen naar me toe en die zeiden, Manuel, ik kijk niet meer naar het nieuws, want ik word er depressief van. Ken je dat gevoel? Waar gaat het naartoe? En je denkt van, laat ik alsjeblieft de miserie van de wereld daar laten, want ik heb het al genoeg aan mijn eigen. En als je dat meeneemt, en je kunt dat niet achterlaten, dan kan dat voor problemen zorgen. Over de familie nog. God wil dat we onze kinderen koesteren. En een van de zaken is dat Abraham heeft moeten leren hoe belangrijk het is om voor je kinderen te zorgen. Het ging niet met Isaac, dus het werd uiteindelijk Ismaël eerst. Maar ook daarvoor heeft God een belofte gegeven. Weet je? Men zegt wel, en inderdaad, uit Ismaël zijn de Arabieren voortgekomen. Isaac de Joden. Zijn eigenlijk twee halfbroers. En in heel de geschiedenis tot op vandaag toe zijn dat broers die in onvrede leven met elkaar. En toch hebben ze familiebanden op alle manieren. Maar God heeft een zegen beloofd voor Abraham, maar ook een zegen voor Ismaël. Wist je dat? En daarom, dat er veel moslims vandaag tot bekering komen, dat hoor je niet op het journaal. Want dat is niet belangrijk. Dat is niet indrukwekkend. Dat triggert niemand. Bommen en mensen die sterven en haat en dat is goed. Maar als het goed gaat in het gezin, dat ga je toch niet vertellen. Ik bedoel, dat is toch geen nieuws. Begrijpt wel. Hè? Om wat concreter te maken. Opvoeding van kinderen. Om maar één ding te noemen. Statistieken leren ons vandaag dat in Amerika en Groot-Brittannië 40% van de kinderen 40% nota bene opgroeien zonder vader. Meestal moet moeder dat beslechten. En het punt is, ja, de vader is overleden of is ergens weg of wil niks meer van weten van de familie. Maar op 40%, mensen, hebben jullie een idee wat dat voorstelt? En dat heeft vaak nadelige consequenties dan ook, hè? Kinderen die opgroeien zonder vader hebben meer kans om slechte resultaten te behalen op school, vroegtijdig te stoppen met school, vroegtijdig in de werkloosheid te vervallen, in huwelijksproblemen te komen. Zie je dat cirkeltje opdoemen? Weer? Derde, vierde generatie. Zie je het komen? Vaderloosheid, zegt men, is het nieuwe armoedefenomeen vandaag in de wereld. En het gaat nu over Amerika en over Groot-Brittannië, maar zeg maar gerust, Europa is hard op weg om deze cijfers te evenaren. Probeer daar maar eens van los te komen. Probeer maar eens uit die negatieve spiraal te geraken. Dat bedoelde God niet, loskomen van je familie op die manier, hè? Maar loskomen uit de negatieve invloed. Vandaar hier, komt allen tot mij die vermoeid en belast en beladen zijn. Dat was natuurlijk in de confrontatie met de fariseeën dat de Heer Jezus dat zei. Omdat die 613 geboden oplegde en niet te volgen waren. Dat is het equivalent van het Nieuw Testament. Lichlega. Ga uit, kom tot jezelf. En daarom zegt Jezus, ja, ga uit, kom tot jezelf. En als je dat door hebt, kom dan naar mij. En ik zal je rust geven. En dat is toch het hart van het evangelie. Dat is toch de reden waar we hier zitten vanmorgen. Abraham moest deze dingen doen. En hij moest dingen doen die de meeste mensen van ons ook tot volk en ja, tot mens maken die we zijn. Hè? Een goede Vlaming of een overtuigde Belg, noem maar op. Maar Hij zei, je moet dat op een gegeven moment achter je laten. Niet dat je daarvan los moet komen, maar je moet dat achter je laten. Want wat zijn we aan het doen hier iedere zondag en tijdens de Bijbelstudie en in ons leven als christen? Dat is eigenlijk de basis leggen voor een land, een nieuw thuis, een nieuwe familiestructuur zijn we hier aan het bouwen. Die ontvankelijk is voor het woord van God en de wil van God. Dat zijn we aan het doen. Dat is onze, dat is hetgeen wat we, onze nieuwe hemel die we aan, hè? We kijken uit naar een nieuw vaderhuis. Onze oog op Jezus houden. Naar een vaderhuis hierboven. Een megastructuur, die heel, een meta, die anders is, zie je? Niet hier ligt onze toekomst. Ja, hier vanuit vertrekken we. Maar die ligt verder, net zoals Abraham. En dat zijn stappen. God doet ons stappen ondernemen. We weten allemaal, ik weet niet of je die zin hebt gelezen, even teruggaan in dat stuk over Babel hier, hè? Kijk eens wat er daar staat, hieronder. Zie, zij vormen, zegt God, allen één volk en in één taal. En dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Consequentie, dat is ook het beeld vandaag van de mens. Hè? Mensen die God meer en meer loslaten. Zichzelf een naam maken op hoog technologisch gebied. En de mens lijkt wel in staat te zijn om dingen te doen die ons onmogelijk lijken. Maar we weten allemaal wat de keerzijde is van onze hoogtechnologische kennis. Het kan leiden tot heel wat fantastische dingen, maar ook tot kernwapens. Ze kunnen leiden tot pandemieën, tot gevaarlijke klimaatveranderingen, tot een wereldwijde beurscrash, tot robotten die slimmer zijn dan de mensen. Artificiële intelligentie, ken je dat? Een van mijn kleinkinderen komt naar me toe en hij zegt, opa, we moesten een gedichtje maken. Ja, we doen dat soms met de kinderen. En dan moeten ze, als ze pakjes uitdelen, moet iedereen een beetje lotje trekken en een gedichtje maken. En ik zeg tegen een van de kleinen, heb je al een gedicht gemaakt? Want ik zeg, opa, heb dat zo moeilijk mee. Zijn oma kan goed dichten en rijmen, maar ik ben daar een ramp in. Maar zeg, dat is niet zo moeilijk, zeg. Zeg, je hebt nu een app, zegt hij. En hij toont dan aan mij. En hij zegt, ChatGPT. Kennen jullie dat, ChatGPT? Ja, dat zouden studenten en alle jonge gasten kennen dat. Je vult in wat je wil. En hij zal, voilà. Als ik hier op in, en ik heb dat getest, maak mijn gedicht en die woorden over liefde, bloemen en geur moeten erin zitten. Klik, 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 boom, voilà. Een gedicht. Ik dacht voor, allee, uit nieuwsgierigheid, maak mij een preek over Abraham. Boom. 30 seconden later, een korte samenvatting over Abraham. Ik weet niet. Oh, ik vergeet altijd de naam. Frank. Leerlingen moeten studenten een opdracht maken. Ze vullen het in. Hè, en ze gebruiken de... Hier, voilà, vullen dat maar in. Natuurlijk, je bent op een gegeven moment gauw... Je hebt het gauw door. Hè. Maar daar maken ze... Ze moeten niet meer nadenken, want er wordt voor jou nagedacht. Artificiële intelligentie. Schrik daar niet van. Hè. Het is jammer dat ik het niet kan projecteren. Maar ik kan zo vragen aan jullie... over wat wil je iets weten... Klik het in, het is het internet, maar of, wil je dat maken? Of een financieel plan? Voilà, boem. Een paar seconden later staat het daar. Mensen, waar gaan we naartoe? Er wordt voor jullie gedacht, wij hoeven niet meer te denken. En dat is vandaag dezelfde. Ga uit, dat is hetgeen wat God bedoelt. Ga daaruit en kom tot jezelf en uiteindelijk kom tot de Heer. Want Hij zal je rust geven. En vandaar is dat nodig. Het gebeurt onder onze, voor onze ogen en we hebben het niet in de gaten. Dat is wat er gebeurt. Dat is nogal wat. En vandaag vraagt het heel veel moed om anders te zijn. Je wereldse maatschappelijke zekerheden op te geven soms. Bereid te zijn om binnen je hedendaagse omgeving vaak een eenzame reis te ondernemen. Pas op, Jezus heeft daarvoor gewaarschuwd in Matteüs 10. Nu gaan we dat misschien beter begrijpen. Maar Jezus maakt duidelijk dat een keuze voor hen een strijd teweeg kan brengen tussen vader en moeder. Tussen zoon en vader en moeder en dochter en moeder en familie, vrienden en kring. Noem maar op. Ken je dat? Dat is herkenbaar, hè? En daarom zegt Jezus uiteindelijk tegen Thomas: ik ben de weg, de waarheid en het leven met grote L. En niemand komt tot de Vader dan door mij. God laat altijd zijn beloften in vervulling gaan. Maar niet altijd op het moment dat wij het willen en op de manier dat wij het zouden graag hebben. En daarom heeft Abraham ervaren dat zijn reis wellicht veel langer heeft geduurd dan hij had voorzien. Maar heeft de hoop nooit opgegeven. En hoop is zo belangrijk. Niet de wereldse hoop, maar de hoop van zekerheid. En Hebreeën, het Nieuw Testament sluit ook mee af. Een heel stuk is aan Abraham gewijd. Door het geloof is Abraham en noem maar op. Ja? En het gaat zo door. En het gaat zo door. En uiteindelijk door het geloof eindigt het gedeelte in hoofdstuk 11 van Hebreeën. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef werd gesteld, Isaac geofferd. En die de beloften ontvangen had, heeft hij zijn enige geboren geofferd. Maar hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was hem zelf uit de doden op te wekken. Zo ver was Abraham gekomen in zijn hele vele jaren wandel met God. Dat zijn geloof zo sterk wordt en zegt: God is bij machten hem zelfs uit de doden op te wekken. En is hetgeen wat Jezus heeft vervuld toen hij stierf en opstond uit de dood. Hoe ziet ons stappenplan voor ons leven eruit? Gods stappenplan. Nu, we hebben gezien, maak je geen illusies. We zien niet beter en verder dan die neushoorn. Als het over direct in de verre toekomst gaat. Maar de kracht van het geloof. In de Heer Jezus, door de Heer Jezus. Dat kan ons in staat stellen om bergen te verzetten. En een crash te veroorzaken. Die ongezien is. Ga maar in de geschiedenis na naar mensen die alleen stonden. Het waren geen helden. Ik ben bezig al met een andere dingen aan het onderzoeken. Mozes. Jona, Jeremia, Jesaja. Weet je wat kenmerk is, het gezamenlijk kenmerk van hen? Ze wilden allemaal uiteindelijk sterven. En zeiden: God, oh nee, ik ben niet goed genoeg om dit te doen. Laat mij alsjeblieft sterven. Ik ben veel te jong, ik zie dat niet zitten. Die mensen hadden totaal, ze wisten goed, ik kan dat niet. Op dat gebied waren het allemaal zwakkelingen. Maar in zwakte, het is precies zulke mensen dat God gebruikt. Dan kan ik de volle jullie gebruiken. Want je staat dan in mijn dienst. Het zijn allemaal helden geworden. Mozes, Jeremia, David ook. Elia staat op de berg Karmel. Oh, jongen, wat een overwinning. Vuur uit de hemel. En opeens is er een vrouw die hem zegt: mannetje, ik moet je hoofd hebben, Jezebel. En hij valt in een depressie en vlucht weg. Dat is niet om te zeggen wat vrouwen kunnen doen. En aanrichten. Maar ik wil maar zeggen, hij denkt, ik sta boven alles. Nee. En hij zegt tegen God en hij vlucht: laat mij sterven. Ik ben niet beter dan mijn voorvaderen en de profeten. Zie je het? Als je als mens de dingen bekijkt, dan denk je dat je veel kan. Of niks. Maar in Gods dienst, in de dienst van God, zijn we meer dan overwinnaars. Bergen verzetten. Springen over heuvelen. Dat is natuurlijk geestelijk, maar dat is hetgeen wat David heeft ervaren. En dat mogen wij ook ervaren. En daarom, acht niet te weinig over jezelf. Denk niet te weinig over zelf. Want in dienst van God zijn we neushoorns. Om dat beeld maar te herinneren en mee te nemen. Misschien is dat een goede trigger. Nou, maar een kapstok noem ik dat. Als je een neushoorn denkt, en misschien nog zoveel later, dan denk je: oh ja, die neushoorn. Dat is toch een fantastisch verhaal. Licht lichaam. Ga uit. Kom tot jezelf. En misschien moet je familie meer afstand nemen of doen of afsluiten, dat kun je niet, want het blijft altijd familie. Maar je krijgt een nieuwe familie in de plaats, als je de stap naar God zet. Een familie van broeders en zusters over heel de wereld. En dat vind ik zo bijzonder. Ik weet niet of jullie het al ervaren hebben, maar de kansen dat wij hebben gehad om zoveel mensen te ontmoeten van verschillende werelddelen. En zijn gelovigen. Het één woord. En je bent familie, je voelt je dat. Je kunt dat niet uitleggen, maar je komt thuis. Al zit je in een wereldvreemd gebied en vreemde mensen. Je bent thuis. Is dat niet fantastisch? Laten we danken. Amen. Heere God, lichtlega. Dat is ook een oproep tot in ieder van ons. En daarin is Abraham een voorbeeld voor ons. Zijn we ook kinderen van Abraham? Het is ook soms een stap wagen eventjes deze wereld te verlaten. In geestelijk opzicht. En u te zoeken. De weg te gaan die u voor ons heeft. Moeilijk. Onvoorspelbaar. Geen zicht op de toekomst. Maar toch weten dat waar we ook eindigen, het altijd met u is aan onze zijde. Heere, wilt u deze bemoediging ook op zo'n manier in ons leven laten uitwerken, dat het ons sterkt, kracht geeft in moeilijke dagen, in moeilijke tijden, in momenten van rouw. Troost ons daarmee, maar maak ons ook sterk door uw woord. En daarom, Heere, weten we dat in uw naam we in staat zijn om grote dingen te mogen doen. Al zijn we klein en zwak. Dank u voor deze belofte. Geprezen zij uw naam. Amen.